Goedemorgen allemaal. Voor ik begin moeten we even ergens mee afrekenen. En dat is gewoon het volhouden. Soms, en ik weet dit gewoon vanuit mijn eigen tijd als tiener nog, als kind zeker, dan was het, als ik naar de kerk ging, dan was het eigenlijk goed een uur en een kwartier volhouden. En ik denk dat dat een mindset is die niet echt heel helpend is. En ik denk dat we daar misschien ook echt mee mogen afrekenen. En mocht je dat hebben, dat je zegt van, oh man, het is al zo laat en zo. Eigenlijk is het net zoals dat je naar een restaurant gaat met iemand. Eindelijk, je hebt een date of je hebt iets te vieren. Nou, als ik met Mirjam uit eten ga, dan ga ik daar niet heen met de mindset van, ik hoop maar dat ik het vol hou. En of zo sta ik ook niet in het huwelijk en zo denk ik ook niet dat het iets is. Wij zijn hier in vrijheid bij elkaar, dan mogen we sowieso even onze handjes fijn knijpen, hoe zeg je dat? Dat wij hier in vrijheid bij elkaar mogen komen, dat we elkaar mogen ontmoeten. Ik hou van jullie allemaal, dat kan ik zo zeggen, dat kan ik echt oprecht zeggen. Vorige week was ik er niet en mis ik jullie een beetje, dus ik ben blij dat ik er weer ben. Maar het is goed dat we hier zijn. Het is echt heel waardevol dat we naar Gods stem mogen luisteren. Dat is niet mijn stem, maar we mogen wel Gods stem proberen te verstaan. En dat gaat over ons allemaal persoonlijk ook. Als gemeente, maar ook persoonlijk. Nou, wat staat hier nou met dat bakblik in zijn hand? Mijn gezinsleden kennen dit. Dit is een van onze favoriete blikken. En het is een bakblik. En wat dit precies allemaal te maken heeft met de preek, dat zal wel duidelijk worden. En ik kwam er vanochtend achter, eigenlijk zal ik te bedenken, dit is niet zomaar een bakblik, maar degene die een beetje wat van bakken weten. Er zitten toevallig vandaag veel mensen in de dienst waarvan ik weet dat ze goed in bakken zijn. Maar dit is niet zomaar een bakblik, dit is een springvorm. Voor de podcast, ik doe hem even open. Ja, mensen die dit, er zijn natuurlijk heel veel mensen op vakantie nu, dus die luisteren dit allemaal nog weer terug. En dan horen ze ook, dit is een springvorm. En vanochtend dacht ik, knetter, ja, springvorm. Nou, daar kom ik straks nog weer op terug. Maar wat dit nou te maken heeft met Gideon en de vorm van water, dat zal wel duidelijk worden. Ik zet hem even neer, anders wordt het wat lastig. Vurig heb ik uitgekeken naar dit moment. Eigenlijk al goed een half jaar. Hoe lang doe je nou over het voorbereiden van een preek? Nou, soms een week, soms een dag, soms een half jaar. Maar ik heb erboven gezet, welke vorm heeft water? Ik heb het er laatst nog weer bij bepaald. Tijdens de oudste dag van de VPE, waar we mochten heen gaan met de oudste. En toen dacht ik, ja, nu is het moment aangebroken om dit te gaan delen. Ik wist niet dat deze dienst zou zijn en dat dit de dienst ook zou zijn dat Lilian afscheid nam als oudste. En ook Peter al heeft aangekondigd dat hij met de zomer voornemens is om te gaan stoppen. Die gedachtegang komt wel terug vandaag. Het komt zo bij elkaar, hè, soms. Waar zijn we mee bezig in de gemeente? Nou, wij als oudste team, dat kunnen jullie ook weten, want tenminste de leden die kunnen dat ook lezen in de update die we af en toe geven. En eigenlijk houden we ons bezig met natuurlijk het hele rijlen en zeilen van de gemeente, met de koers. Twee dingen specifiek. En de eerste is zichtbaarheid van Jezus in Emmeloord. Wat willen wij als gemeente? Ja, dat is toch ons hart dat wij willen dat Jezus zichtbaar wordt in Emmeloord, in de Noordoostpolder. Dat is echt wat we willen. Dat brandt diep in ons. Maar hoe? Nou, daar zijn we mee bezig. Dat weten jullie ook wel. Dat is jullie niet ontgaan. Het tweede is de gemeenteopbouw. Het opbouwen van dit deel van het lichaam van de kerk. Van de wereldwijde kerk. Levend water. En ook het leiderschap daarin. Nou, toevallig gaan we het daar ook misschien wel een beetje over hebben vandaag. Maar daar zijn we mee bezig. En als je dan daar leiding in wil hebben, dan ga je daarvoor bidden. Dat doen we. Nou, wekelijks, als we bij elkaar komen als oudste. Maar dat deden we ook aan het begin van het jaar. Misschien weten jullie dat nog wel, dat we een periode van bidden en vasten hebben gehad. Een week lang. Drie avonden zijn we toen bij elkaar geweest, ook als gemeente. Eén ervan in onze woonkamer, één bij mijn schoonouders thuis. En één hier in dit gebouw, Twee van die drie avonden was ik aanwezig en het werd een bijzonder moment. Ik wil een beetje waarschuwen, het gaat vandaag ook over profetie. En van iedereen hier in deze zaal ben ik wel misschien degene die daar nog het minste over zou mogen delen. Omdat ik daar bij mij begin daar altijd mijn, nou, niet mijn haar overeind te staan, maar mijn antennes gaan wel uit. Als iemand zegt, zo spreekt de Heere, dan zeg ik in mijn hart, en dit is niet onbewust bedoeld, dat zullen we nog wel even zien. Profetie. Spreken namens God. Ik denk oprecht, en degene die mij een beetje kennen, die weten dat ik niet heel erg zo normaal gezien in elkaar zit, maar ik denk oprecht dat we vanochtend iets mogen zien, iets profetisch, wat al duizenden jaren geleden is opgeschreven, wat voor ons nu is, voor onze gemeente, voor gasten, ook voor jullie, want het gaat ook over jouw persoonlijk leven met God. In eerste instantie voor de gemeente. Levend water, vandaag. Oké. Aan het begin van in februari sprak Peter Slebos over Gods stemverstaan, de stem van de herder. Nou, daar waren jullie, de meeste van jullie waren daarbij. Hij eindigde toen met drie praktische punten om te zeggen van hoe weet je nou of dat iets van God komt of niet. Ik wil daar eigenlijk op doorgaan vanochtend. De drie punten die hij noemde waren, klopt het eigenlijk wel met het woord van God? Als jij denkt, is dit nou iets van de Heer? Is de Heilige Geest nou die tot mij spreekt? Een gedachte die je krijgt? Check het dan aan het woord van God. Moet je het woord van God wel kennen natuurlijk. Dat doen we. We leren uit het woord van God. Je leest na het eten misschien wel de Bijbel. Misschien wel zo'n dagboekje. In de kinderkerk lezen we dat. Je zit misschien wel, heb je op een christelijke school gezeten? De Bijbel. Moet je kennen, want anders weet je niet waaraan je het moet eiken. Ja? Nou, dat was één punt. Het tweede is, ben je eigenlijk wel bereid tot overgave en gehoorzaamheid als je iets gaat horen, doorkrijgen, geïnspireerd worden door iets? Dat is nogal een vraag eigenlijk. Hè? Als ik iemand een opdracht geef en nog een keer een opdracht en nog een keer een opdracht, bijvoorbeeld bij ons in de klas, als ik dan zeg van nou, wil je dit doen, wil je dat doen, wil je dat doen? Maar die ander is niet bereid, die leerling bijvoorbeeld, die is helemaal niet bereid om mijn instructies op te volgen. Wat heeft het voor mij nog voor zin om dan zoiets te vragen aan die leerling? Kan ik het net zo goed zelf doen? Of die persoon misschien op de bank laten zitten of wat dan ook. Maar het tweede punt was, en ik noemde het even Peter Slebos punt 2, omdat ik er straks op terug ga komen. Ja, ben je eigenlijk wel bereid tot overgave? En gehoorzaamheid. En het derde punt is, het is natuurlijk dan wel handig dat je gewoon een dagelijkse omgang hebt met God. Met het leven, ja, door de geest noemen ze dat dan. Als je dat niet dagelijks hebt, ja, hoe weet je dan dat het de stem van God is? Hè? Dan is ja, het kan in één keer hoor, dat God ingrijpt. Maar als je dagelijks met God omgaat. Nou, ik mag hopen dat we dat hebben. Deze boodschap die ik vanochtend wil gaan delen, die heb ik nog een keer extra voorgelegd aan het oudste team. Soms is het ook goed als je een profetische boodschap hebt, of je denkt van, oeh, is dit van de Heer? Dat je het dan nog eventjes laat verifiëren door andere broers en zussen van, versta ik dit goed? Nou, dan ga je bijvoorbeeld naar in je livegroep naar een andere broer of zus, of je deelt dat gewoon thuis. Of je gaat naar de oudste. Nou, dat is voor mij handig. Dat ben ik zelf ook, maar ik denk, ik check het toch nog even. En we denken echt dat dit voor nu is. Oké. Okay. Dus let goed op. In Johannes 3, hoofdstuk 3, daar gaat Jezus iets uitleggen over de Heilige Geest. En hij zegt het zo in Johannes 3, vers 8. In een gesprek met Nicodemus, dat gesprek hebben we wel eens vaker bij de horens gevat, zeg maar, om te ontleden. Nicodemus was een fariseer, die kwam 's nachts, 's avonds zo naar Jezus toe om echt een pittige discussie te hebben over echt basisdingen in het christelijk geloof. Wedergeboren worden bijvoorbeeld. Hoe is het om opnieuw geboren te worden? En hij was een fariseer, dus hij wist ook wel wat van de Heilige Schrift. En Jezus die legde dan uit. En op een gegeven moment dan zegt hij dit. Jezus zegt dus tegen Nicodemus, de wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Nou, dat gaat gewoon over de wind, hè? Dit. Hebben wij ook, gewoon de wind. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Dat is het voorbeeld. En zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Uit de geest geboren zijn, wat is dat? Dat is nogal... Dat is als klein kind is dat gewoon niet te begrijpen. Dat is nogal abstract. Maar uit de geest geboren worden. Nou, lees dat stukje uit Johannes 7 dan, of uit Johannes 3. Thuis nog maar eens. Jezus probeert het dan aan Nicodemus uit te leggen. En Nicodemus stelt dan best wel, vind ik een beetje domme vragen. Kun je dan weer terug je moeder inkruipen om opnieuw geboren te worden? Nou, oké. Goed, lees dat stuk nog een keer thuis. Huiswerk voor vanmiddag als je toch niks te doen hebt. Is mooi, hè? Op zondag hebben we misschien wat meer tijd. Ik wil nog een stukje lezen, want Jezus die legt hier dus iets uit over de Heilige Geest. En ik hoop dat we dat vanochtend een stukje beter gaan begrijpen. Heel kort stukje, ik lees het gewoon even voor uit Johannes 7. Ook weer in gesprek met fariseeën. Hij leert eigenlijk over basisprincipes in het christelijk geloof. Hij spreekt hier over de Heilige Geest. Johannes 7, vers 38 en 39. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Dus rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie mij gelooft. Hiermee doelde hij op de geest die in hem geloven zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Het gaat over dat Jezus opstaat uit de dood. Hij krijgt dan een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam. Hij gaat naar de hemel en dan zendt hij de Heilige Geest. Dit kennen we met Pinkster, we zijn hier best wel bekend daarmee. In die tijd was dat nog niet zo, dus Jezus legt dat uit. Het geeft ons de mogelijkheid om weer even terug te gaan naar de basis. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart. Eigenlijk, ja, in mijn vertaling is dat hart. Eigenlijk is dat niet, ja, hart, als je het ziet als het binnenste van je lijf, dan klopt die vertaling wel. Maar ja, het is beter te vertalen eigenlijk als je binnenste, of eigenlijk je buik, maar dan je buik waar je voelt. Dus ja, in het Engels kunnen ze dit veel beter. Je core, weet je wel, je gut, je binnenste gevoel. Je kunt ook vertalen met je baarmoeder of je ingewanden. Maar gewoon daar voel je soms al van, oh, weet je wel, als iets heel ergs gebeurt, oh, dan krijg je buikpijn van, nou ja, of, oh, ik ben verliefd, weet je wel, dat voel je ergens hier. Nou, van daaruit zullen dus rivieren van levend water stromen. Dat is eigenlijk de vergelijking met de geest. Nou, oh, nooit de Bijbel op de grond leggen, hè? Nee. Ach ja, goed. Nou, welke vorm heeft water? Dat is een gekke vraag. We weten eigenlijk al wel dat een water veel vormen kan hebben. Behalve als het bevroren is, dan is het gewoon, kun je het gewoon vast in een vorm maken. Maar voor de rest stroomt dat natuurlijk. Het is dus een strikvraag, welke vorm heeft water? Die vorm die is er niet. Sterker nog, als wij het vergelijken met de Heilige Geest, dan is het zelfs niet de bedoeling dat water vorm heeft. Dat is het hele idee. Oké. Ga terug naar september. Afgelopen, ergens in september, hadden wij, ik denk in de week voor de startzondag, denk ik, hadden wij een week van bidden en vasten. De eerste avond, de maandagavond, toen zaten we bij mijn schoonouders thuis. Wie was daar aanwezig? Wie weet dat nog? Er waren een aantal bij in ieder geval. En toen heb ik dit, het paste net, toen heb ik dit gedeeld. En daar heb ik bij gezegd, ja, ik ben een beetje terughoudend, ja, zo ben ik gewoon, om te zeggen van, dit is van God. Want ik was aan het bidden, we waren aan het bidden, het was een moment van stil gebed. En ik zal zo letterlijk voorlezen wat ik bad. Ik heb het toen opgeschreven. En toen Jan en Tony dus was er ook, die zegt van, je mag gewoon ervan uitgaan dat dit van God is, hoor. Ik wil daar niet van uitgaan. Ik wil daar bevestiging over. Oké, nou, ik ga voorlezen wat ik bad. Want we waren bezig met het seizoen wat eraan zat te komen. Daarvoor gingen we bidden en vasten. Gingen Gods aangezicht daarvoor zoeken. Ik bad de volgende woorden. Hoe moeten we omgaan met de juiste mensen op de juiste plek in deze gemeente? Opvolging van oudsten, Gideon. Midden in mijn zin werd ik onderbroken. En dat gebeurt niet zo heel vaak. Ja, ik denk vaak heel veel gedachten, maar die staan altijd achter elkaar. Als een soort trein, als een pingpongbal die heen en weer gaat. Maar niet dat ik onderbroken word. Midden in mijn zin, in één keer kreeg ik het woord Gideon in mijn gedachten. Nou, wat doe je daar dan mee? Ja, we waren ook aan het bidden en vasten. En ik at wel die week trouwens. Ik moest gewoon werken en dat soort dingen was een beetje lastig. Ik ging alleen maar vasten gewoon van social media en ik weet niet. Misschien was dat het wel. Maar we waren er wel met een doel bijeen. En op dat moment krijg ik dat woord Gideon. En ik wist gelijk waar het over ging. Ja, ik wist niet precies hoe het zat, maar ik wist wel de richting waarin ik moest gaan denken. Dus, ja, dat liet me een half jaar lang niet los. Nu is het moment om daar met de gemeente over na te denken. Ik moet hier even een punt zetten, want toen ik dit zo aan het voorbereiden was, toen dacht ik, ja, nu wordt het toch wel echt heel zweverig. Ja, dat klinkt, je moet lachen, maar ik gewoon als toeschouwer van mijn eigen gedachten, dacht ik echt, ja, maar Ton, dit wordt wel nu wel echt zweverig. Ja. Ja, dat wordt het inderdaad. Ik hou dus niet zo van zweverig, hè. Weet je, dat wappie gevoel van, jong, nou oké, okay, je staat erbij, je kijkt ernaar, je denkt er het zijn ervan. Dat heb ik. Geregeld. Maar ik zat ook te denken, ja, het is eigenlijk ook wel een beetje logisch dat het zweverig wordt. Hoe anders? Hoe moet het anders? Ik vroeg me echt af, hoe denk jij dat God tegen ons zou willen spreken zonder zweverig? Ik vind het woord zweverig gewoon een beetje plakkerig klinken, maar begrijp je? Wat vinden we hier nou eigenlijk van? Nou, ja, zweverig klinkt zo negatief, maar het is wel echt 100% geestelijk. Dat is misschien een ander woord wat beter passend is. Het wordt nu wel echt geestelijk. En dat klopt ook. Peterslabels, punt 2. Verwacht je eigenlijk wel antwoord als je bidt? Ben je eigenlijk wel bereid tot overgave? Geloof je eigenlijk wel dat God gaat antwoorden? Wist je dat bidden best wel zweverig is? Nou ja, geestelijk is. Ik moest hier echt eventjes mee dealen. En dat moet ik wel vaker als ik dingen zie die geestelijk zijn. Aanbidding, wat we net ook deden, dat is geestelijk. Dat doe je met je geest. Dat doe je ook met je lichaam. Die zijn als het goed is één daarin naar God toe. Goed. Is dat nog weer een soort punt of een soort. Ja, we hadden even een zijstapje, maar hier moeten we wel mee dealen. En zeker in de evangelische hoek moeten we daar zeker dit echt geestelijk zien. En als het dan zweverig wordt, dan mag je zo vinden. En dat heb ik ook af en toe wel eens. Maar het kan niet zonder geestelijk dit. Laten we nu dan naar Gideon toe gaan. Want dit verhaal van Gideon, dat moeten we dan wel een beetje kennen en snappen. Nou, er zijn 2 of 3 bekende stukken uit het leven van Gideon. Gideon staat in het boek Rechters. Ik ben het nu weer aan het doorlezen. En het is echt heel bloederig. En echt heel veel dingen snap ik ook echt niet hoe dat nou oké is. Maar in die tijd, Israël werd nog niet geregeerd door een koning. Er waren gewoon lui die opstonden. Dat waren van die machtige mannen, een paar vrouwen die echt heldendaden deden. Maar het was echt heel bloederig. Maar er staat wel geschreven dat de Heer hen gebruikte. Nou, dat is sowieso een troost voor iedereen die hier zit. Die denkt, nou ja, ik ben eigenlijk ook niet altijd zo geestelijk of wat dan ook. God roept dan in één keer zomaar Gideon. We gaan lezen vanaf vers 2. Hoofdstuk 7, vers 2. Toen de Heer zei tegen Gideon, het leger dat je bij je hebt, is te groot. Ik lever de Midianieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is, kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven er over. Ze waren daar dus met 32.000 man. 2/3 is bang en vertrekt. Die waren eerst uit de omliggende gebieden gevraagd. Gideon die had een woord van de Heer gekregen. Hij ging op zijn toeter blazen. Dat deden ze in die tijd. Het was een ramshoorn. ook een geestelijk punt van, oké, ik roep je nu op tot strijd. Ze komen, ze gaan weer. 1/3 blijft over. Want bang. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven over. Maar de Heer zei tegen Gideon, je leger is nog steeds te groot. Laat manschappen naar het water gaan en daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan. En de Heer zei tegen hem, degene die het water met hun tong oplikken, zoals de honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. 300 man likten het water op met hun tong. De overige 9700 man, ongeveer, die deed normaal. Net zoals die andere 22.000 die normaal bang waren. En die 300, kijk hoor, 300 man likte het water op met de tong, de overige knielden om te drinken en scherpte het water op met hun hand. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midian aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Dat is nog eens een selectiecriterium. Als wij nieuwe oudsten gaan zoeken. Nou, het punt is, dan was ik niet uitgekozen als oudste. Ik had een hekel aan dit stukje als kind. Ik wist namelijk meteen als kind, toen dit werd gelezen, we hebben het verhaal wel vaker bij ons thuis gelezen, en ook op de school wel en in de kerk al gehoord, ik wist altijd, bij die tweede groep die naar huis ging, hoor ik ook, want ik drink nooit het water in één keer uit de bron. En ik zeg nooit, misschien heb ik het wel eens zo gedaan, maar dat deed ik dan omdat ik eigenlijk wou dat ik bij die 300 zat. Omdat ik dit verhaal al kende. Ik wist gewoon, ik drink altijd, en dat doe ik echt serieus, bij zo'n fonteintje of zo. Dan was ik eerst mijn handen, gewoon water zo, eventueel met zeep, maar ik vind die dingen soms ook heel vies. En dan zo, en dan maak ik een kuiltje, ik doe dat dan met twee handen, en dan ontstaat er een gootje. En dan drink ik, geluid vindt dat niet zo erg fijn. Maar dan drink ik het zo op. En dit is gewoon mijn manier van drinken. Maar waarom? Ik vind het andere gewoon vies. In dit geval had het niet te maken met vies drinken of niet. Al vind ik persoonlijk dat als je met je tong dat als een hond op gaat zitten likken, dat het niet zo smakelijk is. Maar dit had ergens anders mee te maken. Namelijk, de selectiecriteria van God waren, ik wil met een leger dat niet steunt op het aantal, wil ik verder, zodat ze mij de eer zullen geven en niet de grootte van het leger. Degene die bang zijn in hun hoofd, die mogen weg. Degene die bang zijn, of niet denken dat ze bang zijn, maar hun manieren van doen nog steeds hebben, zoals de mensen die bang zijn, die moeten ook weg. Want als jij met je, nou als een hond zeg maar, helemaal op vier poten zo bij het water gaat zitten drinken, je gezicht is dicht bij het water, kun je niet meer om je heen kijken. En op het moment dat jij knielt en je schept dat water met je hand op, dan geeft het jou de mogelijkheid om nog alert te zijn. En sowieso, nou ja, omdat bijna niemand op die manier, met die hondenmanier drinkt, heb je dan al een kleinere groep. Dus kon God daarmee aan de slag. Maar het is wel God die de selectie deed. Oké. Welke vorm had het leger voor de selectie? Dat was een gigantische groep. Welke vorm had het water toen die Gideonieten gingen drinken? Nou, eigenlijk twee vormen. Eén was een rivier. Ze zaten daar heel vlakbij een bron, de Garotbron. De tweede vorm die het water aannam, was de vorm van de hand van de strijder. En dat water, dat werd gevormd. Nou, dan hebben we hier de springvorm. Als ik hier water in zou doen, zou het eruit lekken. Nou, een beetje. Het zou een beetje ja, dicht kunnen smeren zo. En dan ben ik het aan het dicht smeren, zodat hier dit water in kan blijven staan. Maar als ik het los zou maken, zou een leuk internetfilmpje worden. Flos, alles zit eronder. De Gideonieten die zaten verscholen met 300 man nog bij een bron. En die bron, dat is vlakbij de berg daar waar achter die Midianieten zaten. En die bron, een bron is een start van een rivier. Daar direct uit te drinken is een profetische boodschap voor ons. 1. In plaats van dat wij dat vorm gaan geven. Welke vorm heeft water? En dus ook welke vorm heeft levend water? Onze gemeente. Als wij dat heel erg in gaan dammen. Zoals in een springvorm, in een bakvorm. Dan gaan wij eigenlijk vertellen, tot hier mag u regeren. Tot hier mag de Heilige Geest stromen. En we houden dat in dit bakje. Maar dat is niet Bijbels. Dan gaan we terug naar Johannes 7. Er staat toch echt iets anders. Als Jezus de basisdingen van de Heilige Geest uitlegt. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de Heilige Geest. De tijd heb ik niet om dit 1000 keer tegen jullie te zeggen en tegen mezelf. Maar ik zou het liefst wel willen. De Heilige Geest maakt van jou een bron. En niet een bakblik. Een bron. Maakt van jou een bron. Dat is wat er gebeurt. Ook zo'n bron daar, die wordt gevoed door het water dat uit de hemel komt. Dat sijpelt zo door de rotsen heen en dat wordt een bron. En daar komt levend water uit, stromend water. En water, ja, dat heeft van zichzelf geen vorm. Dat moet stromen. De Heilige Geest maakt van jou een bron. En dat is het begin van een nieuwe rivier. En dus geen bakblik. Oké, de vraag die dus vandaag als een paal boven water steekt, zo heb ik het dan maar gezegd, is welke vorm mag het water hebben in jouw leven? En het woordje mag, ja, dat is gewoon onze eigen verantwoordelijkheid om eigenlijk dat over te geven aan God of niet. Maar mag de Geest een klein stukje van jouw leven, een groot stuk, alles? Hebben we er wel eens over nagedacht om alles over te geven? Wat als? Wat als je nou weet dat God groter denkt dan jij? Alleen dat besef. Ook voor deze gemeente, hè? God denkt groter dan wij kunnen denken. Dan moet die springvorm, als je er ooit een keer nog in gaat bakken, een spring in het Engels is een ander woord voor een bron. Oké? Kun je het aan onthouden? Dat je niet water erin moet doen. Oké. Zijn gedachten zijn niet jouw gedachten. Zijn overwinningen zijn dus ook niet jouw overwinningen. En de eer die daarbij komt, de eer die op ons af zou kunnen komen als gemeente of als individueel gelovigen, over iets gaafs wat we doen, die kunnen we zo doorgeven aan hem, want die komt ons gewoon niet toe. Daarom ook het applaus of het gaven, dat is gewoon voor Lilian, geven we indirect aan onze schepper, voor wat hij door haar heeft gedaan als oudste. Zo hebben we het net ook verwoord natuurlijk. Goed, ik moet nog even afrekenen met één puntje. En dat is, ja maar Ton, roep je nou op tot chaos. Want als we helemaal geen kaders meer hebben in deze gemeente, dan laten alles gewoon stromen. Dan wordt het gewoon één grote chaos. En dat klopt. En het is ook niet Bijbels. In Korinthe, dan kun je ook lezen, ja, daar hadden ze echt wel de gaven van de geest, hè? Er wordt een grote wanorde. En Paulus moest daar eigenlijk ingrijpen. Die zegt van, joh, prima, maar het dient nu zijn doel niet meer. En als dat gebeurt, dan zul je wel daarover na moeten denken. En, nou, vanwege de mensen, niet vanwege de geest hoor, maar vanwege de mensen, zul je daar orde in moeten scheppen. Dus dit is niet een oproep tot chaos. Ook rest van het oudste team, wees gerust. Ik denk nog steeds dat we na moeten denken over wat bepaalde kaders, maar niet als het gaat om de leiding van de Heilige Geest. Ook Genesis is een voorbeeld van, God schiep de wateren, tenminste eigenlijk de aarde, en er was gewoon echte chaos. En daarop kwam de Heilige Geest. Om orde te scheppen ook, hè? Dag, nacht, mens daar, vissen daar. Dus God is ook een God van orde. En het beeld van Gideon is dus niet een oproep tot chaos, maar eigenlijk een oproep tot overgave en besef. Ik wil eindigen met 3 vragen. En voor de schrijvers, de blijvers, schrijf ze op. Misschien blijft er eentje bij je hangen. En daar wil ik dan zo meteen de tijd van nemen om te bidden ook. Ik wil ze wel alle 3 nu noemen. Wat mag het kosten als God gaat bewegen in deze gemeente? Of als je niet bij deze gemeente hoort, in jouw leven. Of als je wel in deze gemeente hoort, ook in jouw leven. Wat mag het jou kosten? En misschien is dat wel een kader waar je mee af moet rekenen. Wat mag het jou kosten als God gaat bewegen? Ga je mee? Met Rivier? Een tweede vraag. Welke vorm hou jij vast en zou je los moeten laten? We hebben gewoon vormen hier. Volgorden. Gebruiken. Het is heel moeilijk om die los te laten. Dat hebben wij ook ervaren als oudsten. Als we iets loslaten. Brieven. Nee, dat valt mee. Maar misschien heb jij iets die zegt van, ja, maar dit vind ik gewoon fijn. Ja, prima. Maar is het ook wat de geest wil geven? Misschien wil hij wel veel meer geven. En vind je zo'n bakblik fijn? Ja, ja, misschien moet je die open doen en een grotere emmer halen. Of zo, ja, toch? Welke vorm moet je loslaten? En de derde, en ik denk dat die voor iedereen is ook. Hoe bid je eigenlijk? Bid je wel om een antwoord te krijgen? En wat als je antwoord krijgt? Ben je dan bereid om gehoorzaam te zijn? Dus wat mag het je kosten? Welke vorm hou je vast? En hoe bid je eigenlijk? Ik wil zometeen met jullie bidden, eigenlijk een gebed van overgave. En ik wil je echt oproepen om daarin mee te gaan. Want degene aan wie wij ons overgeven is degene die het beter weet dan wij. Hij is de goede vader. Hij is ook de schepper van hemel en aarde. Dus laten we in die rivier stappen, als we er al niet in zitten, mee laten nemen naar waar hij ons heen wil leiden. En dan is de vraag, ben je er klaar voor als er iets gaat gebeuren dit seizoen, waar we voor gebeden hebben, met de hele gemeente, zijn we er dan klaar voor om te volgen? We hebben het niet helemaal van tevoren al in kannen en kruiken, ook als oudsten. We weten het niet, hè. Maar als het op ons pad komt, dan willen we er wel klaar voor zijn. En daarom wil ik jullie vragen om mee te gaan in gebed. En voor je persoonlijk leven, maar ook voor de gemeente. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, ik wil u allereerst dank, Heer, dat we gewoon uit uw Bijbel kunnen lezen. Dat we na zoveel duizend jaren, dat dit bericht wat toen is opgeschreven, het verhaal wat toen beleefd is, dat we daar nu inspiratie uit mogen halen. Inspiratie, geest in ons. Heer, dat we nog steeds bewogen mogen worden door uw beweging. Ik wil u vragen of dat van jong tot oud, als er blokkades zijn in onze levens, Heer, dan willen we die nu voor u neerleggen. En vragen, eigenlijk gewoon op het altaar leggen en verbranden. Heer, zodat u kunt geven wat u wil geven. Als we keuzes moeten maken, misschien in ons persoonlijke leven, of misschien voor de gemeente. Heer, dat we uw stem mogen verstaan, omdat we weten wie u bent. Dat we uw stem herkennen. Heer, en we bidden om antwoord. Om antwoord voor hoe we u zichtbaar kunnen maken in de polder. En hoe we deze gemeente het best kunnen leiden. Maar ook een eenheid kunnen zijn met elkaar. Kunnen bijdragen. Wilt u ons roepen? Wilt u ons selecteren? Heer, en we danken u voor uw woord dat tot ons komt. Ik wil u bidden, Heer, dat u ons kracht geeft om er echt wat mee te doen. In Jezus' naam. Amen.